pedagogisch, didactisch is het misschien wel aardig om eerst even te onderbreken voor een mooi verhaal. Prachtige geschiedenis, een van de mooiste geschiedenissen. Mijn vrouw vond het een van de mooiste geschiedenissen die ze in tijden heeft gehoord. En het gaat ook over iets van jezelf offeren. Een Israëlische verkeersagent, ja, tientallen jaren lid van de verkeerspolitie in Israël. Zijn naam is trouwens toevallig Johanan ook. Maar die vertelde dat, hij zegt, je hebt eigenlijk in Israël, ik moet dit als inleiding geven voordat ik aan het verhaal begin, heb je drie soorten verkeersovertreders. Dan moet je natuurlijk wel weten dat de gemiddelde Israëlische verkeersovertreder, dat is iets anders. Een verkeerspolitie in Israël zijn is iets anders dan veldwachter in Zwammerdam of zo. Hoor. Je hebt de grootste groep Israëlische verkeersovertreders, die hebben geen enkele vorm van zelfrespect. Op het moment dat er een boete dreigt, beginnen ze te huilen, te jammeren, alle tragedies, zorgen en narigheid die in hun families overkomen, uitvoerig te etaleren, inclusief alle holocausten, Shoah's, oorlogen erbij noemen. En als ze dan nog die boete krijgen, dan gaat hun huwelijk ook kapot, de kinderen vervreemden van hen en ze verliezen hun baan en ze komen uiteindelijk om van de honger. Goed, en dat heeft die agent dan allemaal op zijn geweten. Nou, dat is de zonde. Dan heb je een behoorlijke groep. Maar die is alweer kleiner, Israëlische verkeersovertreders. Die zo halve zijn, die proberen het wel en allemaal de mooiste smoezen. En dan heb je een hele kleine groep, misschien wel piepklein. En die accepteert het. Sommigen zeggen nog dankjewel of goeiedag voordat ze, als ze wegrijden, in zichzelf gaan zitten vloeken. Maar hoe dan ook, nou dat zijn de Israëlische. Nou, dan heb je ook verschillende soorten politieagenten. Een groot deel van hen zijn softies. Bij de minste traan geven ze al toe. Een deel van hen is zo'n beetje in het midden, je kan alle kanten met ze uit, CDA. En dan een klein deel van hen, dat is toch cap. Dat zijn echt die harde taaien, die laten zich nergens leiden. Nou, deze Johanan dan vertelde, hij behoort tot de extreme harde. Hij zegt, mijn werk doe ik zonder hart. De wet is de wet, vrouw Justitia is blind, de wetten zijn er niet voor niets. Ik heb nooit en te nimmer, zegt hij, heb ik zelfs geluisterd naar de verhalen en de smoesjes. Gelijk een bon, altijd, wat er daar buiten was, interesseert me niet. Het is de enige manier waarop je te werk kan gaan. Ik heb nooit rekening gehouden met andere omstandigheden, verzachte omstandigheden. Een overtreding is een overtreding en een bon is een bon. En hij begeleidt dan ook jonge agenten. Zegt, vertel dat jonge agenten ook, denk erom. Als je al die tranen, op het moment dat je er niet naartoe geeft, dan moet je eens kijken wat voor verwensingen er komen. Er zijn het verwende kinderen die allemaal vervloeking naar je hoofd slingeren. En daardoor ook een boete kunnen krijgen voor belediging van de ambtenaar in functie. Goed, dit is even, moet je weten voordat deze geschiedenis begint. Die speelt zich af tijdens de Libanonoorlog in 1982, of 1982. Johanan had met een aantal andere agenten, had hij dienst op een avond in de Galil Intersection, groot verkeersader in het noorden van Israël. En elke dag hebben ze een ander aandachtspunt. Eén dag de snelheid, een andere dag de verkeersriemen, de veiligheidsriemen, een andere dag mankementen, een andere dag autopapieren, een andere dag beladingen. Nou, elke dag iets anders. En die avond was de aandachtsveld was criminaliteit, vooral drugsmokkel. Met name in de tijd van de Libanonoorlog, een mier kon niet ongezien de grens overkomen, maar wel tonnen drugs. En die avond, en zo politie, en dat weet natuurlijk de politie, dat geheim geven ze ook niet prijs. Zij wisten op wat voor auto's ze moesten letten. Dat weten ze. Door hun ervaring en door hun inzicht en alles. Dat hebben ze een feeling voor. En ze hadden al een aantal auto's aangehouden en twee daarvan met succes. Die hadden dus drugs aan boord en de mensen gearresteerd, auto in beslag genomen. Zo waren ze bezig en zo tegen het einde, na een paar uur wachten daar, komt er een zwaar beladen Peugeot stationcar aan. En de oude Peugeot stationcar, dat wisten we, dat zijn de favoriete auto's van de met name Israëlische Arabieren. En met name van die zich nog wel eens met bepaalde smokkeltoestanden ook van drugs bezighouden. Maar deze auto, de achteras was bijna op de bodem, was bijna op de grond. Die was zo zwaar beladen. Dus, wat deden ze? Uiteraard aanhouden. En tot zijn verrassing zat er achter het stuur geen Israëlische Arabier, maar een Garedische Jood. Baard, pijes, een hoed, een bekkesje, een hele zware orthodoxe Jood. En, nou, dan, daarbovendien, alles aan het gedrag van de Jood was verdacht. Alles leek erop, hier is iets niet in orde. Hij doet iets wat verboden is. En misschien wel meer dan iets. Hij ontzettend nerveus en gestrest. Maar aan de andere kant was het geen mafiosi, want hij deed geen moeite om het te verbergen ook. En hij speelde wat dat betreft, kon hij geen toneel spelen. Goed, de papieren waren in orde. En toen vroegen ze, meneer, wilt u even nou de achterklep openen? We willen even de bagage controleren. Waarop hij allemaal smoesjes begon en hij moest snel weg. En dat bekende smoesjes, maar ze hielden voet bij stuk. En toen, nou, hij stapte uit. Hij zegt, nou, we zijn als politieagent heel wat gewend. Maar die wandeling van hem, van de bestuurdersstoel naar de achterklep, dat wat moet worden gefilmd, dat was echt een hellegang voor hem. Voor 1 miljard had ik op dat moment willen wedden, die man heeft zoveel te verbergen, als het Guinness Book of Records nog niet kan bevatten. Hij maakt die achterklep open, we stonden daar met een paar collega's te kijken en wat we zagen, hadden we nog nooit gezien. In 3 stapels lagen daar geuniformeerde Israëlische soldaten. In diepe slaap. Israëlische soldaten in uniform, in diepe slaap. Nou, je mag geen 1 persoon vervoeren in de bagageruimte van de stationcar in Israël. Laat staan 3 rijen soldaten in diepe slaap. Dus Mr. Joel Friedman, zei Mr. Joel Friedman, dat kostte uw rijbewijs, uw auto en nog een flinke boete. Wilt u even meehelpen? Wilt u even deze heren eruit halen? Waarop de heer Friedman plotseling verstijft en zei, nee, ik doe het niet, dat doet u het zelf maar. Ik waarschuwde dat deze opstandigheid hem nog duurder zou kunnen komen te staan. Waarop hij antwoordde van, luister eens, deze jongens hebben aan het front gevochten in Libanon. Ze zijn kapot, helemaal kapot, van de spanning, van de stress. Kijk eens, ze slapen diep. Ze stonden aan de kant van de weg. Het is donderdagavond, het weekend konden ze naar huis. En er was geen enkele bus meer. En dat wilde ik ze niet aandoen, dat ze dan nog tot morgen moesten wachten. Dus daarom heb ik ze genomen. En ik verdiende helemaal niks aan, ik heb er gevraagd geen cent voor, maar ik haal ze er niet uit. Nou, toen zei Jogenan, mijn paar collega's en ik hebben ze stuk voor stuk uit de auto gehaald. En tot onze verbijstering bleven ze langs de kant van de weg gewoon doorslapen. We hebben ze geteld, er waren 14 jongens. 14 jongens die meneer Friedman daar puur eigenlijk voor de mitzwa had meegenomen. Maar voor mij was het geen enkel probleem. Wet is wet. Dus ik zei tegen meneer Friedman, u gaat met mij in de politieauto mee naar het bureau. Een collega van mij rijdt uw auto weg, uw rijbewijs, uw auto bent u kwijt. En we zullen procesverbaal maken en het wordt een stevige straf. Toen ik met hem liep naar de auto, ging mijn mobiele telefoon. Ik zag dat het mijn vrouw was. In de tientallen jaren dat ik werk, heeft ze me nog nooit gebeld. Want ze weet, mijn vrouw weet, mijn werk wens ik niet te worden gestoord. Dus er moest iets bijzonders zijn. Ik nam op, ik zei, Roetie, wat is er? Maar maak het kort. En mijn vrouw huilde en op dat moment schreeuwde ik door de telefoon, is er iets met Michael? Zij stelde mijn zoon Michael en die was op dat moment aan het front in Libanon. En mijn vrouw antwoordt, hij is nog niet thuis. Ik ben vreselijk bang en ongerust. Toen zeg ik, ja, maar hij zou het weekend komen, hij komt pas morgen. Toen zegt hij, nee, hij heeft vanmiddag gebeld en zou proberen nog vanavond te komen. Toen zeg ik, dan maak je daar nu ongerust, hij komt morgen. Ik hang de telefoon op, ik aarzel en ik loop even terug naar de jongens en ik kijk zo en ik zie dat mijn zoon ertussen ligt. Dus ik ga naar hem toe, ik schud hem zo wakker, hij doet zijn ogen op, hij zegt, Abba, ik zeg, niet zeggen. Ik loop naar meneer Friedman, ik geef hem zijn rijbewijs en zijn autosleutel. Ik zeg, meneer Friedman, 5 van deze jongens zullen wij in de politieauto naar huis brengen. U mag de 9 anderen wegbrengen, maar alleen maar vanwege 1 reden. Omdat er Jiddische moeders zijn die in bezorgdheid om hun kinderen zitten te wachten. Dit is nou een voorbeeld. Ja, we hebben allemaal eigenschappen. Ieder mens heeft eigenschappen. Maar op een gegeven moment behoor je onder bepaalde omstandigheden te beseffen dat je je eigen eigenschappen ook wel eens moet wegcijferen. Je kan de eigenschap hebben van waarheid, emes. Waarheid is een eigenschap in het Jodendom. Soms moet je niet de waarheid zeggen. Niet dat je moet liegen, soms moet je niet zeggen. Soms kan je door de waarheid te zeggen, kan mensenlevens kosten. Je hebt eerlijkheid als eigenschap. In zaken van pikur nefesh, in oorlogssituaties, kan je mensenlevens redden soms door juist oneerlijk te zijn. Je hebt de eigenschap van liefde. Soms kan het een misdaad zijn om de liefde te geven aan een verkeerde persoon. Hoe gek het ook klinkt. Zo heb je allemaal eigenschappen die worden geleerd. Het kan ook gebeuren dat de Kodesh Borgo jou test en jou confronteert met een bepaalde situatie waarin je daartoe gedwongen wordt. Zoals deze Yohanan in deze geschiedenis.